Hey, 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 daar zijn we weer. Weer een nieuwe podcast terug van weg geweest. En in deze podcast ga ik je meenemen over een aantal zaken die ik de laatste tijd ontzettend veel heb gehoord in talks en trainingen. En die gaan over generaties, over kaders stellen. Dus luister je met me mee? Zo, daar zijn we weer terug van weg geweest. Ik ben een aantal weken niet live geweest met de podcast, omdat het echt razend druk was. Ik ook door een beetje privéomstandigheden niet echt mijn hoofd erna had staan. Maar we are back on track. Dus ik kreeg al een aantal berichtjes van jullie van, hey Kel, wanneer komt er weer een nieuwe podcast? Dus ja, ik voelde me ook vereerd dat jullie me hebben gemist. Dus bij deze. Nou, en ja, wat wil ik vandaag met jou bespreken? Ik wil het eigenlijk, denk ik, wel een beetje over verschillende dingen hebben. En ik ben ook gewoon lekker achter deze mic gaan zitten en ik dacht, er komt vanzelf wel een verhaal uitgerold. Dus wat me namelijk heel erg opvalt, ik heb de laatste weken, vanaf januari tot nu, heb ik best wel veel gesproken over generaties en over Gen Z en alle vooroordelen die er eigenlijk zijn over de generatie kloven. Ja, waarom de jeugd dan toch allemaal niet wil werken of ontzettend veel geld wil verdienen zonder iets te doen. Maar na me er best wel wat in verdiept te hebben, denk ik ook dat we het los mogen laten. Want ook ik had zo mijn vooroordelen, maar ik ben eigenlijk ook wel na wat onderzoek er ook wel achter gekomen. Kijk, als wij die Gen Z zo ingewikkeld vinden, hè, we vinden dat ze eigenlijk wel heel snel hun grenzen aangeven. We vinden dat ze heel goed ook kunnen zeggen wat ze niet willen. Ze vinden vrije tijd erg belangrijk. Nou, ze willen graag een goede boterham verdienen. En werken staat eigenlijk helemaal niet op nummer 1. In elk geval niet voor iedereen. En ik denk dat dat trouwens in iedere generatie is. Er is altijd een doelgroep die keihard werkt. En er is altijd een doelgroep in die generatie die het veel belangrijker vindt om vrije tijd te hebben. Dus die werken om te leven en die leven niet om te werken. Dus ik denk dat dat minder generatieafhankelijk is. Maar wat me is opgevallen in al die onderzoeken en al die, ik heb boeken gelezen, podcast geluisterd, de interviews doorgespit, statistieken doorgelezen. En wat interessant is en wat ik ook in een van mijn talks heb gezegd, ik zeg luister. Ik zeg, als we generatie Z zo ingewikkeld vinden, wie heeft generatie Z opgevoed? Dat is de ouder van nu. Hè? Dus kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een zoon van 16. Nou, een bonuszoon. En nog een eentje van 12. Nou, heel simpel. Als ik kijk naar hoe ik thuis aan het opvoeden ben, dan is er bij ons thuis eigenlijk weinig hiërarchie. Wij zijn eigenlijk best wel gelijk. Natuurlijk tot op een bepaalde hoogte. Als ik op nee is nog steeds nee. Maar wat ik merk is, als ik ergens nee op zeg, dan komt er eigenlijk altijd een wedervraag. Waarom? Hoezo is dat zo? En vroeger, als ik naar mijn eigen opvoeding ga kijken, vroeger was het gewoon als mijn vader iets zei, waarom dat zo was, dan was dat gewoon zo. En als ik dat wilde bevragen, wat ik volgens mij niet superveel heb gedaan, want dat was in die tijdsgeest nog helemaal niet zo, zei mijn vader gewoon, dat is gewoon daarom, punt. En nu is er veel meer dialoog. Er is dus minder hiërarchie. Kinderen, de jongere generaties, mogen veel meer praten over hun gevoelens, over waarom dat ze dingen wel of niet willen doen. Wij zeggen als ouder ook heel duidelijk, je moet gewoon je grenzen aangeven. En als je niet oké bent, moet je dat gewoon zeggen. Dat zijn dus twee compleet verschillende manieren van opvoeden. Als ik naar mijn eigen opvoeding ga kijken en naar de opvoeding die ik nu bijvoorbeeld geef. Nou, hoe komt dat? Een generatie wordt eigenlijk altijd bepaald door opvoeding en door het tijdperk waar je in leeft. Dus bijvoorbeeld nu is het heel erg digitaal. Nou, toen ik jong was, ik heb volgens mij mijn eerste telefoon gekregen toen ik 15 was. Nou, en daarvoor hadden wij wel wat computerspelletjes, maar dat was echt natuurlijk wel heel veel minder als nu. Dus elke generatie duurt ongeveer 15 jaar en de generatie Z wordt dus opgevoed door twee generaties ervoor. Nou, En als je dus gaat kijken wat jou dus irriteert, en dit vind ik dus wel interessant. Dus als jij, laten we zeggen, heb jij kinderen in generatie Z, dan is het hartstikke interessant om eens te gaan kijken, hoe is jouw eigen opvoeding? Heb jij thuis nog hiërarchie? Of ben jij thuis inderdaad eigenlijk best wel een gelijkwaardige sparringspartner voor je kind? Zeg je tegen je kind, je moet doen waar je je goed bij voelt. En als je moet gewoon verschillende dingen proberen, het is allemaal helemaal oké. En dan rij je naar het werk. En dan verlies je, zal maar zeggen, die ruimdenkende jas. En dan gaan we in één keer zitten op, ja, maar op het werk moet iedereen gewoon doen wat ik zeg. En ik doe het altijd een beetje chargeren, omdat dat komt dan altijd net even wat beter binnen. En ik zeg altijd, alles wat ik zeg, daar blijft 10% van bij jou hangen. Dus op het moment dat ik het iets groter maak en iets meer overdrijf, dan voel je veel meer de impact. Dus het kan ook best wel zijn dat je denkt, nou, ik ben helemaal niet zo'n hiërarchische baas. Maar dan wil ik je ook een aantal vragen stellen. Zeg jij dan wel eens, nou, ik vind generatie Z lui, ze doen niks, et cetera. En is dat dan ook echt zo? Of is dat een vooroordeel? Want ook deze generatie is bijvoorbeeld opgegroeid met gemak. Ik kan mijn eten laten bezorgen. Ik kan mijn boodschappen laten bezorgen. Ik hoef niet eens naar buiten om mijn kleding. Ik kan eigenlijk alles wat ik wil, kan ik aan de deur laten bezorgen. Dus gemak is veel, dat zit veel meer in handbereik dan toen jij en ik, als je boven de 40 bent, net zoals ik. Dat was toen nog helemaal niet. Ik heb zelfs nog nooit boodschappen besteld. Ik ga eigenlijk altijd nog braaf naar de winkel. Terwijl het misschien voor mij ook handig zou zijn als ik die boodschappen aan huis zou laten bezorgen. Maar ja, ik vind het dan toch nog een beetje dat ik denk, ja, ik kan ook gewoon even prima naar de winkel rijden. Maar als ik tijdtechnisch ga kijken, zou het me wel heel veel tijd in de week besparen als ik het gewoon zou laten bezorgen. En dat is dus wat die jongere generaties, die zijn zo opgegroeid met de digitale wereld, die zijn daar zoveel slimmer en makkelijker in. En die kijken dus ook, oké, waar kan ik met tools die er al zijn, boodschappen bezorgen, mijn kleding shoppen online, hoe kan ik meer gemak creëren? Nou, en dan kom je dus weer op die werkvloer en dan zeggen we, ja, maar als jij hier iets wil bereiken, dan moet je gewoon onderaf beginnen. En dan moet je hard werken, want dat is onze overtuiging. En dan als jij hard werkt, dan kom je er wel een keertje. Maar die jongere generaties, die willen gewoon een heel duidelijk groeipad hebben. Die willen gewoon exact weten, oké, als ik hier ben, binnen hoeveel tijd ben ik dan aan het behandelen? Binnen hoeveel tijd ben ik dan waar jij bent? En tuurlijk, hè, als jij, net als ik, 28 jaar ervaring heb, dat heb je natuurlijk niet binnen 1 jaar gefixt. Maar als jij geen duidelijke groeipaden hebt, dus dat je een traject, een groeiplan, nu geef je een naam. Als je dat niet hebt, dan voelt zo'n jongere generatie, die denkt dan gewoon heel snel van, ja, weet je, ik kan hier niet snel genoeg vooruit. En wij denken dus dat zij dat vaak niet willen. Maar juist omdat er onduidelijkheid is, haken ze eigenlijk vaak mentaal snel af. Dus duidelijkheid hierin is denk ik een hele belangrijke tool. En ik denk ook dat het slim zou zijn, is om bijvoorbeeld, als je meerdere generaties in jouw salon hebt, dan is het natuurlijk ook eens heel goed om te gaan kijken, oké, welke sterke kanten heeft elke generatie? Nou, als je bijvoorbeeld, de mensen van 50 plus. Nou, laten we zeggen, daar zit onwijs veel ervaring, kennis. Dat zouden fantastische mentoren kunnen zijn. Laten we zeggen, vanaf een jaar of 40 tot pensioen, kunnen fantastische mentoren zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld een generatie, laten we zeggen tussen de 30 en de 45. En ik pak niet de juiste generatie, ik pak gewoon even jaartallen. Leeftijden moet ik eigenlijk zeggen, niet jaartallen. Stel je voor, iemand is het tussen de 30 en de 45. Ja, die is nog wel, zal maar zeggen, ook een beetje opgevoed met, kom op, je moet hard werken. Maar die voelt ook, er is ook een andere weg. Dus die kan vaak misschien ook weer die brug zijn tussen de oudste generatie op de werkvloer en de jongste generatie op de werkvloer. Dus ga ook eens kijken, wie kan coachen? Wie is slim met technologie? Wie kan een goede mentor zijn? Want op het moment dat je generaties niet meer gaat zien als last, maar dat je gaat kijken, oké, waar is deze generatie nou heel erg goed in? Kijk, als ik iets, ik moest laatst wel lachen trouwens, ik ga dat ik ga dit verhaal toch vertellen. Degene die mijn video's opneemt, die had me laatst een voicebericht naar mij ingestuurd. En het ging over, volgens mij ging het over commitment of engagement, ik weet het helemaal niet meer. En toen zei hij, ja, ik zal even uitleggen, want oudere generaties, die snappen dit woord niet helemaal goed. Dus toen zei ik ook, dankjewel dat je me oud noemt. Maar hij zei, ja, je merkt dat bepaalde woorden in bepaalde generaties al andere betekenissen hebben. Hij zegt, dus daarom leg ik het uit. Ik zeg, ik snap je. Ik zeg, maar dat voelt dan alsof je er niet meer toe doet. Snap je? Ik denk dat degenen die wat ouder zijn, die denken, oh ja, Kel, ik snap precies wat jij bedoelt. Dus het is heel belangrijk, denk ik, dat we in plaats van oordelen en in plaats van alleen maar kijken, oh, die Gen Z is dit en die is dat. Want elke generatie die een andere generatie opvolgt, daar kijkt mijn vader of mijn ouders, die denken misschien ook wel, jeetje, wat is die Kelly allemaal aan het doen en allemaal online en een podcast. En moet je wel alles zo delen met de wereld? Dat was vroeger niet. Ja, heel simpel, vroeger werd er niet over gevoelens gepraat. Nu praat iedereen over gevoelens. Ik denk dat iedereen al, laten we zeggen dat als je er een beetje mee bezig bent, dan heb je ooit wel al iets van een coach gehad, of misschien heb je zelf wel al therapie gehad. En voor de jongere generatie is dat zelfs nog veel meer. Maar dat komt omdat wij als ouder daar ook al veel meer voor open stonden. Mijn vader heeft dat nog nooit gedaan. En die vindt dat ook absoluut niet nodig. Die zegt ook, waarom moet jij overal in liggen graven? Maar dat is een kwestie van opvoeding en de tijdsgeest waar toen werd geleefd. Dus weet dat die veranderingen, die gebeuren in elke generatie. En in elke generatie is er frustratie. En de reden waarom dat we dat zo heftig hebben is met Gen Z, is omdat zij de eerste generatie zijn die echt digitaal zijn opgevoed. Dus alles gaat veel sneller. En wat zij heel sterk doen, is zij bevragen de norm. Dus zij, als jij zegt, oké, maar je werkt hier van 8:30 to 6, dan vragen zij bijvoorbeeld, ja, maar waarom kan ik niet van 10 to 4 werken, als ik dan beter presteer? Nou, en op het moment dat jij dan blijft zeggen, ja, maar weet je, ik werk zo, want dat hoort zo. Maar wie zegt dat het zo hoort? Het is een patroon, het is een structuur vanuit vroeger. Moeten we die structuur handhaven? Of is het juist goed dat die jeugd zegt, hé, maar ik ben helemaal niet op mijn best. Waarom zou ik niet komen werken wanneer ik on fire ben? Ik vind daar namelijk echt al wat in zitten. Nou, en als je dus bijvoorbeeld kijkt naar mijn reels op Instagram of TikTok, maakt niet uit waar je kijkt, die gaan over openingstijden loslaten. Nou, je wil niet weten welke reacties daaronder komen. Ik ben gestoord, ik ben psychisch niet helemaal in orde. Ik wil naar een 24-uurs economie, ik wil de medewerker uitpersen. En dan denk ik, dat is totaal niet wat ik zeg. Ik zeg bijvoorbeeld, ga nu eens met jouw team kijken, wanneer werkt iedereen op zijn best? Maar ga dan ook kijken, oké, binnen welke kaders, en dat is dan een mooi bruggetje, binnen welke kaders wil ik dat er gewerkt wordt? Want je kunt wel overal in meebewegen, maar zonder kaders is iedereen verloren. Want we hebben nou eenmaal spelregels nodig. We hebben nou eenmaal regels nodig om ervoor te zorgen dat je op je best kan presteren. Dat kan gewoon niet zonder kaders. Nou. En als je dan weer gaat kijken naar die generatie Z, of welke generatie ook die er nu meer vrij vraagt, is dat een probleem? Is het echt zo erg dat zij alle structuren die er staan, dat ze die gaan bevragen? Ik denk het niet. Maar alles wat nieuw is, dat is weerstand. Elke verandering creëert weerstand. En weerstand is wrijving en wrijving maakt glans. Dus zonder weerstand is er geen groei. Zonder weerstand is die glans er niet. Dus in plaats van dat we er zo tegen zijn, laten we nou eens gewoon gaan kijken, hoe kunnen we dit omarmen? En hoe kunnen we binnen onze eigen kaders, dus binnen onze eigen spelregels, hoe kunnen we daar flexibiliteit creëren? Ik denk dat dat al een hele mooie opdracht is voor jou. En ik ben ook heel erg benieuwd, als je mij zo hoort praten over generaties en generatieverschillen, wat denk jij over de jongste generatie, over Gen Z? Ben je het eens met de vooroordelen? Ben je het helemaal niet eens? Vind je het ingewikkeld? Vind je het niet ingewikkeld? Laat me dat eens weten in de comments. Want ik denk juist als we het gesprek met elkaar openen. En misschien is dat wel een leuk idee. Als ik eens een keer een podcast ga doen met verschillende generaties. Dat popt zo in mijn hoofd. Ga ik even over nadenken hoe ik dat kan organiseren. Want dan kunnen we misschien het gesprek met elkaar voeren. En dan leren we daar waarschijnlijk ook nog superveel van. Ga ik even work in progress van maken. Als we die brug dan slaan naar wat heb ik als succesvolle salon nou eigenlijk nodig? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je exact weet binnen welke kaders wordt er hier gespeeld. Dus wat is het voetbalveld, om maar even die metafoor weer te gebruiken. Wat is het voetbalveld waar we hier aan spelen? Want wat ik dus altijd merk in elke training, het maakt niet uit hoe vaak dat ik mensen al heb gezien, is Kelly, mijn medewerker doet niet wat ik wil. Kelly, ik moet eigenlijk feedback geven, maar ik durf dat niet te zeggen. Kelly, ik irriteer me dood, want medewerker X, Y, Z doet niet A, B, C, D. Maar alles valt en staat met A, heb jij duidelijke kaders gesteld? Weet die medewerker ook van die kaders af? Want op het moment dat jij al kaders in je hoofd hebt, maar je hebt ze nog nooit besproken, ja, dan weet die medewerker dat ook niet. En de valkuil hier is denk ik ook, we bespreken bijvoorbeeld zo'n handboek één keer en dan denken we dat die medewerker dat snapt. En dan vinden we het gek als die medewerker die regels overtreedt. Ik vind dat niet raar, want die medewerker die moet ook wennen aan de kaders die er zijn. Die medewerker die gaat over die grens heen en dat is prima. Het is alleen maar aan jou, jij moet er dan weer voor zorgen dat die medewerker feedback krijgt. Hé, wat er vandaag voor mij niet werkt, is dat jij ABCD doet. Maar hier gaat het ook mis. Want feedback geven vind je lastig. Want dan zeg je, ja, maar Kelly, ik voel me zo'n zeur. En ik vind het heel vervelend als ik de hele tijd op die medewerker moet lopen vitten voor mijn gevoel. Maar op het moment dat je heldere kaders hebt, op het moment dat je die kaders ook regelmatig bespreekt, misschien aanpast omdat er dingen veranderen, noem maar op, samen met die medewerker ook gaat kijken, hè, met jouw hele team. Hij zijn deze kaders, halen we zo het beste uit ons team? Of moeten die kaders nog verder aangescherpt worden? Hoe kunnen we elkaar feedback geven? Dan heb je iets om op terug te vallen. Val er dan ook op terug. Want op het moment dat jij iemand 15 keer over de grens laat gaan, wat gebeurt er dan onderhuids bij jou? Jij gaat onderhuids, krijg je een enorme irritatie. Die medewerker die gaat onder een vergrootglas liggen. Die kan op den duur helemaal niks meer goed doen. En dan als je even een rotdag hebt, dan komt alles eruit. En dat geldt niet alleen maar voor jou als ondernemer of leidinggevende. Dat geldt ook voor jou als medewerker. Want alles wat je niet uitspreekt, dat gaat gewoon sudderen. En heel simpel, dan wordt in één keer zo'n mug wordt dan een enorme kamerolifant. En zo nemen mensen dus ook ontslag. Want het suddert en het suddert en het suddert. En op een gegeven moment komt er dan iemand en die zegt, hey, ik heb een andere leuke salon gezien. Ik denk dat echt wat voor jou is. En dan denken ze, ja, het is hier ook gewoon kut. Ik ga hier ook gewoon weg. En dan is er niks meer te redden. Terwijl op moment, en generatie Z vindt het trouwens erg lekker, zij willen korte incheckmomenten. Dus zij willen niet als een generatie X bijvoorbeeld, die wil bijvoorbeeld gewoon 2 keer per jaar een functioneringsgesprek of 1 keer. Dat is helemaal prima. En die vinden feedback ook prettig, maar die willen dat graag wat formeler. En bijvoorbeeld een Gen Z'er, die vindt het gewoon heel lekker als dat een beetje tussendoor gebeurt. Want dan kunnen ze heel snel schakelen. Dan kunnen ze veel sneller zichzelf verbeteren. Dus zeg niet dat die X of die millennial dat die dat niet wil, maar het is gewoon een andere manier. Dus ga ook je een beetje verdiepen in, oké, wat is daarin dus belangrijk? Maar op het moment dat je dus geen feedback geeft, ja, hoe moet de ander dan weten dat hij iets niet goed bent? Dat hij iets niet goed doet? Ik zei, gisteren heb ik weer nieuwe reels opgenomen. En dan zeg ik ook, ja, je medewerker is geen fucking paragnost. Weet je, die kan niet in jouw hoofd kijken. Dus zorg dat je het bespreekt. En ja, misschien moet je iets wel 100 keer bespreken. En dan kom ik weer bij communicatiestijlen uit. Als jij Chinees praat en de ander praat Duits, ja, hoe moet je elkaar dan verstaan? Dus ook weer aan jou de mooie taak als ondernemer en leider om ervoor te zorgen dat die ander jou kan horen. Dus misschien zou je andere woorden moeten gebruiken. Ik had dat van de week ook in een training. En iemand begreep mij niet. En in plaats van dat ik dan exact dezelfde zin zeg, ga ik andere woorden gebruiken in die zin. Ga ik de toon veranderen, dus ik pas me aan de communicatiestijl van de ontvanger. En dan merk je dat de ander in één keer denkt, oh, dat bedoel je. En als dat niet gebeurt, verander je het weer. Dus het is ook continu een beetje spelen met, oké, hoe hoort de ander mij goed? En op het moment dat je niet zeker weet of de ander jou begrijpt, kun je natuurlijk heel makkelijk vragen, hey, zou jij voor mij kunnen herhalen wat ik zojuist heb gezegd? Want dan kan ik horen of ik alles heb uitgelegd zoals ik dat had bedoeld of zoals ik dat in mijn hoofd had. Wat wij vaak doen, is dat we dan zeggen, ja, kun jij even herhalen wat ik heb gezegd, want dan kan ik horen of je het begrijpt. Maar dat voelt natuurlijk hartstikke aanvallend. Het is helemaal niet fijn. Ja, dus kun jij herhalen wat ik heb gezegd, zodat ik kan horen of ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. En dan blijft dat een heel open gesprek. Dus ik denk, meer verdiepen in generaties, meer verdiepen vooral in de kracht en niet zo veel zeuren. En ook heel eerlijk, hè, ik vind dat soms ook wel eens. Hè, dan denk ik ook, het voelt allemaal zo lui. Maar ja, als ik dan naar mijn eigen aandeel kijk, dan denk ik, ja, ik maak het de kids ook soms wel eens heel erg makkelijk. Hè, ik haal ook de kooltjes voor ze uit het vuur. En soms ook niet. Maar dan denk ik, oh ja, weet je, daar heb ik dan weer een aandeel in. Dus in plaats van zeuren, kijk in de spiegel. Kijk, waar kun jij veranderen? En als je dus issues hebt met iemand op de werkvloer, van welke generatie dan ook, ga dan eens aan die persoon vragen, hey, wat heb jij nodig? Wat heb je nodig van mij om hier optimaal te kunnen functioneren? Wat is jouw aandeel erin? Wat is mijn aandeel erin? Wat heb je van mij nodig? Heb je meer duidelijkheid nodig? Heb je meer training nodig? Noem maar op. Nou, als mensen zeggen, nou, ik heb meer training nodig, oké, ga je die zelf uitzoeken? Heb je daar support bij nodig? Vaak flikkeren we ook van alles over die schutting. En dan vinden we maar dat die ander dat moet kunnen. Omdat we dan vergelijken met wie wij zelf vroeger waren. Ja, maar hallo, ik heb dat vroeger ook zo gedaan. Ja, maar vroeger is niet meer, hè? Vervelend, hè, als ik dat zo zeg. En ik hoor het mezelf zeggen, dan denk ik, ja, dat is gewoon zo. Vroeger is niet meer. Dus probeer ook met jezelf te gaan kijken, zijn er bepaalde overtuigingen die ik misschien ook los mag gaan laten? Want dienen die overtuigingen jou? Helpt dat jou om een betere leider te zijn? Helpt dat jou om een betere ouder te zijn? En nogmaals, ik zeg niet, gooi alle kaders overboord. Laat iedereen komen wanneer hij of zij zin in heeft. Laat ze het salaris verdienen wat ze graag willen hebben, want zo werkt dat niet. Alles wat jij wil, heeft een prijs. Elke keuze die je maakt, heeft een consequentie. Dus op het moment dat ik maar 2 dagen wil werken en ik wil in een beauty salon of in een kapsalon werken, dan hangt daar een specifiek salaris aan. Wil ik 5000 euro verdienen? Nou, dat kan als er een bepaalde omzet tegenover staat. Haal je die omzet niet, kan ik jou niet betalen. He, dus dan heb je dus, dit is de wens, hè? Dit is de vraag die ik heb, maar de prijs die ik ervoor betaal is dat ik dat specifieke salaris niet kan krijgen. Tenzij ik in die 2 dagen een omzet kan creëren van, nou, laten we zeggen, 15.000 euro. Ja, dan heb ik geen moeite met dat ik jou 5.000 euro moet betalen. Maar ik kan jou geen 5.000 euro betalen als jij 5.000 euro omzet. Dat lukt niet. Hè, dus ga iedereen ook uitleggen, oké, als je iets wil, dan heeft dat ook een consequentie. Dat geldt natuurlijk ook voor jou. Hè, dus actie, gevolg. En ook hier, jonge mensen, hoe moeten zij nou weten dat het niet kan? Want overal op social media wordt gepredikt, oh, je kunt slapend rijk worden, word lekker influencer, je verdient bakken met geld. Dus er wordt continu ingezoomd op gemak. Maar ook die influencer, die moet keihard werken om non-stop aanwezig te zijn, om zijn hele leven te delen. Dat ziet er misschien aan de buitenkant easy peasy uit. Ik denk als we in de binnenwereld van influencers gaan kijken, dat het helemaal niet makkelijk is. En ik denk, op het moment dat jou het hele leven al is voorgeschoteld, ja, dan is dat best wel een omschakeling als je op die werkvloer komt. En dan moet je in één keer vol gas geven. Ik had gisteren iemand zitten en die zei, ja, ik zei tegen mijn jonge medewerker, ja, Als je dadelijk vol gaat meeknippen, dan heb je misschien helemaal geen pauze meer. Ik zeg, ik zeg maar, dat vindt de jeugd dus best wel kwalijk. Want hé, wacht even, ik heb recht op pauze, dus hoezo heb ik hier geen pauze? En dan, ik hoor mezelf ook bijna in mijn gedachten zeggen dat ik denk, ja maar hallo Kelly, ik had vroeger ook nooit pauze. Maar was het goed? Was het goed? Is het überhaupt goed dat wij in onze branche soms onze boterham tijdens het verfmengen of tijdens de inwerktijd van een of ander maskertje, dat we dan even gewoon onze boterham achter in onze keel drukken? Is het slim? Is het gezond? Dat we een hele dag leven op koffie? Ik denk het niet. En tuurlijk, ik heb dit zelf altijd zo gedaan en ik moet mezelf nog steeds altijd dwingen om pauze te nemen, om even naar buiten te lopen. Want mijn hele lijf is een ingesleten patroon. Maar is dat omdat ik dat graag zo wil? Of is dat mijn gewoonte? Dus ik denk nogmaals dat de jongere generatie die kan ons iets leren. Maar we mogen er wel voor openstaan. Dus kaderen, hè, duidelijke spelregels. Die spelregels bespreken. Meer dan één keer ook die spelregels duidelijk uitleggen in de communicatiestijlen. Dan goed feedback geven en dus met de generaties om tafel gaan zitten. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond, als je hem hebt geluisterd. En ik ga heel erg graag het gesprek met je aan, als je hier een mening over hebt. Dus stuur een comment onder de podcast zelf, stuur me een mailtje, dat mag ook. En je mag natuurlijk ook gewoon een DM sturen. It's all good, maar ik ben heel erg benieuwd. Wat roept deze podcast bij je op en wat roept het op als ik dit zo zeg? Dat het misschien tijd is voor bepaalde veranderingen. Uiteraard binnen jouw kaders, uiteraard binnen een snelheid die jij zelf ook akkoord vindt. Maar daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus, ik zou zeggen, dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Ik vond het weer superleuk om te doen. Ik ga ook weer mijn best doen om gewoon elke week weer een podcast op te nemen. Dus ik zeg gewoon tegen jou, tot volgende week. En ik kijk uit naar de dialoog die we samen gaan voeren over dit onderwerp. Fijne dag! Kelly's No Bullshit Podcast.